Er is geen naam zo krachtig als de naam van Jezus. Hoe is de naam van Jezus verder nog? Hij is Messias. Hij is zoon van David. Hij is zoon van God. Mensenzoon. Vredevorst. Raadsheer, raadsman. De nieuwe Adam. Amen, ja. Die het hele menselijke ras van zonde verlost. De hoeksteen. Jezus. Jezus. Messias. Sorry? De morgenster. Ja. Oh, we hebben een bijbelgetrouwe gemeente, geloof ik. Oké. Ik wil graag namelijk vanmorgen stilstaan bij Jezus in het boek Daniël. We hebben de vorige keer een beetje een inleiding gedaan. Marja zei dat het iets te lang was. Dus ik ben vanmorgen iets korter. Dat moet weer compenseren. Ja, ik word streng gecontroleerd en aangestuurd. Ja, oké. Jezus Christus in het boek Daniël. Wat zo mooi is namelijk, is ook dat Jezus in zijn onderwijs, in zijn optreden, verwijst Jezus zelf naar het boek Daniël. Naar de profeet Daniël. En weet je wat zo bijzonder is? In het boek Daniël staat, dat is de eerste slide van de vorige keer, Openbaring 1 vers 3, krijg je dan te zien, met daar links, dat is de volgende slide als het lukt, Daniël 12 vers 4, daar staat, maar gij Daniël, hou de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Oh, nou hij is onderweg. Dus dat is merkwaardig, we hebben het deze weken over leven in de eindtijd, een zalige eindtijd. Je bent zalig als je de woorden van het boek Openbaring leest, daar begint het boek Openbaring mee. Dus dat lijkt wel een tegenstelling. Het boek, het profetische boek Daniël moest nog verzegeld blijven tot de eindtijd. Maar nu is het profetische boek Openbaring is geopend. En je bent zalig als je dit voorleest en zalig als je het hoort en als je het bewaart. Ja? Goed. We hebben de vorige keer gezien. Ik ben even gegaan naar het persoonlijke leven van Daniël. Hij werd met zijn vrienden. Werd hij gevangen genomen, gegijzeld en ontvoerd. Dat is verschrikkelijk. Naar een land dat nu Iran, Irak heet. Babel, Babylonië. Dat Babylonië komt ook straks weer terug. Niet alleen als een geestelijke macht, maar ook als een geografisch blok. We zien voortdurend dat blokken schuiven. We hebben de vorige keer gezien dat deze koning Nebukadnezar, die dus de tempel leeg roofde, die de Joden meenam naar Babel, dat deze wrede koning had een droom en hij was geschokt. Niemand kon het uitleggen, behalve Daniël. En hij zag een beeld, hij zag een gigantisch beeld. Kunnen we dat? Oh ja, misschien mag ik toch, nu hebben we het hier. Links zie je dus Daniël 12 vers 4. Daniël, hou het verborgen, hou het verborgen. Verzegel het boek, verzegel het. Maar het is nu eindtijd, het is niet meer verzegeld. Daarom moeten wij nu het boek Daniël ontsluiten en gaan lezen. En dan zie je de overeenkomsten met het boek Openbaring. Daar staat zalig als je voorleest, als je hoort de woorden van de profetie. En het bewaart wat daarin geschreven is. Want de tijd is nabij. Dus waar het eerst gesloten was, Daniël, mag het nu geopend worden. Dus laten we het ook lezen. Ik hoorde van enkelen die zeiden, ik ben het gaan lezen, ik ben begonnen. Lees het zelf maar eens door, gewoon het Bijbelboek. Je hebt daar een paar weken de tijd voor. Deze prachtige hoofdstukken. We kennen allemaal het hoofdstuk over Daniël en de leeuwenkuil. Maar ik dacht, daar moet ik het nou dus nog maar niet over hebben. Ik wil eigenlijk de andere dingen die die misschien wat verzegeld zijn, ook voor ons nog. De profetische inzichten. Wij leven vandaag in profetische tijden. Want deze Nebukadnezar zag dus koninkrijk en hij zag een gigantisch beeld. En dat werd ook uitgelegd wat het betekende. Dat wordt ook opgeschreven. Dat was eerst een gouden hoofd, dat was het Babylonische Rijk. En dan komt daar een zilveren rijk. Dat gigantische beeld, dat is topzwaar. Dat is boven van goud, hoofd van goud. En dat zegt Daniel. Daniel zegt tegen Nebukadnezar, jij bent dat hoofd. Jij bent dat goud. En dan komt er een volgend koninkrijk. Dus dat was profetisch. Wat Daniel zag, wat God hem liet zien. Het Medo-Persische Rijk. Daarna kwam het Griekse Rijk van zilver. Dan het Griekse Rijk van brons. Je ziet het soortelijk gewicht steeds afnemen. De normen en waarden, de principes van God worden alsmaar minder en minder en minder. Dat is al sinds de zondeval is dat zo. En dan loopt het uit in benen die van ijzer zijn. IJzer. En dat stelt een rijk voor. Dat was het Romeinse Rijk. Wat zo hard en gemeen is. Dat wordt ook vervolgens nog omschreven. Dan ziet God, dat valt overeen. Met die wilde dieren. God ziet de koninkrijken van deze wereld als verscheurende wilde dieren. Die mensen stuk maken. Mensen kapot maken. Vanmorgen om 8:00 zag ik nog een filmpje dat nu de laatste strijd in Syrië wordt gestreden. Na 500.000 doden. 500.000 doden. Vandaag. Nu. De afgelopen 7,5 jaar. 12 miljoen mensen gevlucht. Daar zijn dus rijken, machten, machtsblokken die voortdurend schuiven. En wat Daniel deed, hij had inzicht, maar hij ging bidden. Hij bad 3 keer per dag. En als hij ging bidden, bad hij niet alleen voor die regeringsleiders, maar achter die regeringsleiders zit een geestelijke bolwerk van Satan. De vorst van de Perzen. Als wij nu bidden voor Iran, bidden we voor de geestelijke leiders, dat ze tot geloof komen. Dat doen we veel te weinig. Wie bidt wel eens voor de bekering van Mark Rutte? Stel je nou voor wat er gebeurt als Mark Rutte in het NOS-journaal zegt, ik ben een volgeling van Jezus Christus. Ik heb de Heer gezien. Deze wrede Nebukadnezar, hij had een ontmoeting met Jezus. Hij gooide namelijk de vrienden van Daniel in de oven. Hij werd gedwongen, hij werd toornig, hij werd zelfs grimmigheid, staat er zelfs in de MBG-vertaling. En hij gooide ze in de oven en de volgende dag dacht hij, nou is het gebeurd. En hij zag de mannen wandelen in de oven. 1, 2, 3, 4. Ik heb er 3 ingegooid en er wandelen 4. Wat is hier gebeurd? En dan ziet hij zegt, hey, dit lijkt wel een zoon van God, zegt hij. Hij ziet, hij heeft een ontmoeting met Jezus. We kunnen door stormen heen, we kunnen door ovens heen. 7 keer heter werd de oven gestookt. 7 keer heter. Broeder Jacob, gaan wij door de grote verdrukking? Nee hoor, u niet hoor. Nee hoor, komt goed. Nou, ik zie in de Bijbel dat hier deze volgelingen van God in de oven worden gegooid. Dat de oven 7 keer heter, en dat is een beeld van volheid, zo'n enorme vervolging. Maar weet je wat het beste is wat de kerk kan overkomen? Vervolging. Want er blijft alleen puur christendom over. In de kracht van God. Wij willen een opgeleukt christendom. Maar een opgeleukt christendom zal geen stand houden in de eindtijd. Absoluut niet. Wij willen het opleuken en dat moet allemaal leuk en nog leuker zijn. Maar ik moet je zeggen, als ik een heleboel dingen in de Bijbel lees, die zijn niet leuk. Die zijn gemeen, die zijn intens gemeen. Je moet eens met de christenen spreken. En ik heb een voorganger gesproken. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Hij heeft me zo aangeraakt. Een voorganger, 200 van zijn gemeenteleden, was de keel doorgesneden. Die zijn vermoord in Bagdad, in Irak. Toen ISIS halverwege die oorlog een paar jaar terug begon. Een machtsblok begon te worden. Nu is het versplinterd. Het is bijna verdwenen, maar nu is er weer een ander machtsblok in het noordwesten van Syrië. En zo schuift het en verschuift het steeds. Maar wat wij leren hier is dus deze droom van deze koninkrijken, dat er voortdurend koninkrijken komen en gaan, komen en gaan. Er is ook 400 jaar een Ottomaans Rijk geweest. Daar hebben wij niet zo meegekregen. Nederland deed niet mee 100 jaar terug. De Eerste Wereldoorlog. Maar dat is nog maar 100 jaar geleden. Toen was heel het Midden-Oosten was helemaal Turks. Het Turkse Rijk. En waar is dat Rijk gebleven? Ja, met name de Engelse soldaten. Engeland heeft daar gestreden. In de Eerste Wereldoorlog zijn 1 miljoen soldaten uit Engeland gesneuveld. 1 miljoen. Alleen al uit Engeland. En die hebben het Turkse Rijk teruggedrongen, verslagen. Toen kwam er weer een ander rijk. Kwam er weer een mandaatgebied. Dus, en dat is ook weer verdwenen. Want toen zou er een groot rijk komen voor het Joodse volk. Dat is ook volgens het volkerenrecht vastgelegd. Er was een League of Nations. Dat is een mandaat geweest. Maar ja, dat zijn we een beetje vergeten nu. We hebben nu weet je wat er... Als dit gewoon gebeurd was. Als het toen zo verschoven was. Wat ook besloten is. Dan waren er geen 6 miljoen Joden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. 40-45. Er zijn satanische plannen om voortdurend weer die Judeërs te vervolgen. Nou, ik ga even naar Daniël 3. Ik wil me op 3 en 7 richten. Nou, we zien even in het kort nog het leven dus van Daniël. Hij was een man van God. Ondanks dat ze zijn naam gingen veranderen. Hè, beschermer van Bel beschermpje. Daniël is, Yahweh is mijn rechter. God beschermt mij. Ik leef met God. En hij hield zijn identiteit vast. Hij was vastberaden om God te dienen. Ondanks dat hij een andere naam kreeg. Hij bad voortdurend. En hij was een man van het woord. Hij las het woord van God. Hij las, hebben we de vorige keer gezien. Hij las de profeet Jeremia. En toen ontdekte hij uit het woord dat voor zijn eigen tijd dit 70 jaar zou duren. 70 jaar. Maar dat is natuurlijk afgrijzelijk. Wij hebben 5 jaar bezetting meegemaakt. Nou, dat is al, als je dat hoort van mijn ouders, die trouwden in de oorlog, hoe dat ging. En de kinderen geboren, ik ben net na die periode geboren. Hè, de babyboomers worden ze genoemd. Ja, dat was 5 jaar onderdrukking. Maar hier dus 70 jaar onderdrukking. En God geeft hem inzicht in zijn eigen tijd. Maar dan blijkt dat die 70 jaren, 70 letterlijke jaren, zijn ook 70 zeventallen. Dus 70 maal 7 jaren. Zoals een week 7 dagen heeft, heeft een jaarweek 7 jaren. En vanaf de tijd dat het bevel uitging om de tempel te herbouwen, want dat kwam na zijn leven, kwamen er dus 490 jaren, oftewel 70 jaarweken. En er bleef 1 jaarweek over. Want je komt namelijk uit bij Christus. Als je vanaf het moment rekent dat dit woord uitging, tot het sterven van Jezus, zijn 69 jaarweken, oftewel 69 maal 7 jaren, precies vervuld. En er blijft dan nog 1 jaarweek over. Nog 1 periode van 7 jaar. En waar is die? En dan is een geheimenis tussengeschoven. Namelijk het geheimenis van de gemeente van Jezus Christus. Waar is die steen die aankwam rollen? En als je dat beeld dus ziet, dat gouden beeld en dan zilver en brons en koper. Dan zie je dus dat die benen uitlopen. Dat Romeinse Rijk loopt uit in ijzer en leem. En dan komt er een steen rollen, zonder toedoen van mensenhanden, komt een steen rollen naar dat beeld. En dat beeld dat kletst helemaal op de grond. Wat betekent dat het, terwijl die koninkrijken er nog zijn en ook weer bezig zijn terug te keren. Hè, Erdogan wil het Ottomaanse Rijk terug. Als je in Griekenland komt, we hebben veel Griekse vrienden, die hebben het nog altijd over het grote Griekse Rijk. Alexander de Grote, ja. De democratie die daar is uitgevonden. Want wat doet dat rijk? Dat rijk dat maakt mensen trots en hoogmoedig. Maar wat leren wij? Het valt zomaar weer in elkaar. Ja? Waar is het derde rijk van Nazi-Duitsland? Waar is het? Wat heeft het gebracht? Dood, verderf, ellende tot op de dag van vandaag. Maar terwijl die rijken dus komen en gaan, is er een steen onderweg. En dat zijn de levende stenen. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Dat is het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God verpulvert al die andere koninkrijken. En dan komt er een eeuwig koninkrijk, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Halleluja. Dat ziet Daniël. En dan ziet Daniël ziet ook dat een Messias zal worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Hij heeft zicht. Hij ziet, ja, net als je in Zwitserland, hè, in een dal staat, en je ziet een bergtop en daarachter misschien nog een bergtop, maar wat ertussen zit, zie je niet precies. En zo is het met het profetische ook. Een profeet ziet soms de bergtoppen, de hoogtepunten van wat gaat komen. En dat ziet Daniël. En Jezus verwijst naar Daniël. Het is zo bijzonder om, ik wil niet alleen maar theoretisch in die dromen en die visioenen gaan, maar wijzen op het persoonlijke leven. Want ik denk de sleutel is leven zoals Daniël leefde. Ook voor ons in de eindtijd. Waarom zijn veel mensen bang voor een eindtijd? Omdat ze het woord niet lezen. Omdat ze geen gebedsleven hebben. Omdat ze de identiteit... Hè? We lazen dus dat de normen en waarden hier in Nederland... Of in Groningen is een onderzoek geweest onder... Was het 500 studenten, geloof ik. De normen en waarden zijn gewoon. Dus laten we vrolijk zijn en feest vieren. Heel veel seks, heel veel drank, heel veel overspel, heel veel normen en waarden. Het geeft allemaal niet meer zo. Nou ja, het hoort er een beetje bij. Het hoort een beetje bij deze tijd. Nou, ik moet je zeggen, die zonde die komt voortdurend weer terug. En wat wij nodig hebben, is het inzicht dat wie vuil is, wordt vuiler. Maar wie rein is, wordt nog meer gereinigd. Wordt nog meer geheiligd. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Die koninkrijken die zijn er ook vandaag. En je denkt, ja, dat machtsblok EU, wat stelt dat eigenlijk voor? Wat doet het allemaal? En dan leren we dus van het persoonlijke leven van Daniël. Hij nam zich voor zich niet te verontreinigen. Hij wilde ook dat eten van de koning niet. Waarom? Het was niet alleen niet kosher, maar het was aan afgoden gewijd. En hij wilde daar niet aan meedoen. Ik denk dat wij ook vastberaden moeten zijn om te zeggen, hier doe ik niet aan mee. Dit wil ik niet. Deze zonde tolereer ik niet. Laten we bidden voor studenten, voor christenstudenten die in zo'n atmosfeer van onreinheid moeten studeren. Ook hier in onze stad. Het onderzoek wat ik net noemde was hier in Groningen. Ik wil even kijken naar Daniël 3. Misschien heb je het gelezen deze week. Anders zou ik je echt willen aanmoedigen. Begin er eens mee. Dan lees je namelijk in hoofdstuk 3. Er zitten zoveel aspecten. Te veel om te noemen. Dus ik moet me even wat beperken. Maar ik moest ook zo denken aan vriendschap. Nood leert vrienden kennen. Als je in de druk zit... Dan denk je, oh, ik dacht dat dat mijn vriend was. Ik dacht dat dat... Maar door de nood heen leer je je echte vrienden kennen. En ik denk, dat wil ik hier ook zeggen. Wij hebben een gemeente met echte vriendschap. Wij zijn vrienden van elkaar. Wij willen ons leven geven voor elkaar. Dat is echte vriendschap. En deze drie vrienden... En die worden erin geluisterd. Dat was verschrikkelijk. Er wordt een beeld opgericht. Dat lees je in hoofdstuk 3. Een vreselijk beeld. Een gouden beeld. Hoogte 60 L en de breedte 6 L. Dat wil zeggen 27 meter hoog en 2,70 meter breed. 27 meter hoog. Dat is hoog. Dat is een hoog beeld. En alle mensen, er werd een muziek gemaakt. En dan moesten alle mensen op hun knieën vallen en moesten dat beeld aanbidden. En dat was een truc, want een heraut riep met luider stem, staat er in vers 4, u wordt bevolen, gij volken, natiën, talen, zodra gij het hoort, het geluid van de hoorn, fluit en citer, harp, doedelzak, zo, Ierland deed ook mee, nou ja, doe maar, allerlei soorten van muziekinstrumenten, dan zul je het ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden. Nou, dat hebben we ook vandaag. Je moet meedoen. Je moet gewoon mee. Je wordt meegezogen. Je moet dat beeld aanbidden. En er is een geest van de antichrist. En er zal een antichrist nog letterlijk komen. Die nog meer dan Nebukadnezar, nog meer dan Hitler, nog meer dan allerlei dictators die we kennen. Dat zijn allemaal voorlopers van. Maar er komt nog een antichrist hier op aarde. Die in die laatste jaarweek, in die laatste periode van 7 jaar, zal gaan optreden. Maar goed, deze 3 vrienden, over vriendschap. Goed, zal ik nu even laten rusten, maar dat is gigantisch. Maar die doen daar niet aan mee. Die aanbidden de antichrist niet. Die aanbidden God. De levende God. En dan worden ze erin geluisterd. Staat er in vers 12. Er zijn Judese mannen. Dan word je dus verlengd. Gebeurt ook vandaag nog. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Ze waren ook nog een beetje jaloers, want ze groeiden gewoon ook in autoriteit. Ook in gevangenschap dienden zij God en zegende God hen. Sadrach, Mesach, Abednego, dat waren hun nieuwe namen, overigens. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet. Staat er in vers 12b. Het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid. Zie je dat? Nou, die was toch een potje kwaad, zeg. Haal die mannen en gooi ze in de oven. Maar hij wil ze nog wel een kans geven. En dan zegt hij van, hoor ze mijn bevel niet? Mijn bevel? Bevel is het bevel. Oh, sorry. Nee. Ja, sommige woorden. Bevel is bevel, hè? Je gaat mee. Want de dictator die zegt het. Nou, je moet wel, ja. We weten niet, ja, we moesten wel. We deden het ook alleen maar in opdracht. Waar hebben we dat vaker gehoord? En dan staat hier, je doet er niet aan mee. Dan staat er in vers 16, toen antwoorden Sadrach, Mesach en Abednego de koning, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Halleluja. Dat is wat. Indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en ook uit uw macht, o koning, bevrijden. En nu komt het. Maar zelfs indien niet. Zelfs indien niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet aanbidden. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet aanbidden. God zal ons redden, maar zelfs indien niet. Als wij meegezogen worden, nou dat weet je, radicaal zijn voor Jezus als christen, dat vraagt wat. En zeg je, ja, God zal me helpen, God zal me beschermen, God die zegent mij, en dat is ook zo, God beschermt mij, God zal me redden uit de oven, maar zelfs indien niet, ik buig niet voor Satan. Amen. Wauw. Zulke vrienden hebben we nodig. Om met elkaar te bemoedigen. Elkaar om vastbesloten, vastberaden te zijn. Nou staat hier dat deze Nebukadnezar dus, eindje verder. Nou ja, dat hele hoofdstuk moet je eigenlijk lezen. Dat gaan we nu niet doen. Maar dan staat er in vers 25. Ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. Ze hebben geen letsel. Het uiterlijk van de 4e lijkt op een zoon van Goden. Ja, dat klopt. Misschien kunnen we die ook even hier zien. Ik zag een schilderij. Hij keek in de oven. Hij gooit de 3 mensen in de oven. 7 keer hete gestookt. Weet je, als jij in een oven bent en je hebt het zo zwaar. En dan zeggen we, oh, niemand weet hoe zwaar ik het heb. Nee, inderdaad. 7 keer heter. Ja? Nou, ik ben nog nooit in een oven geweest. En niet in een oven die 7 keer heter is dan normaal. Maar Jezus gaat met ons door de oven. Jezus gaat met jou door jouw verdriet. Door jouw lijden. Oh, wat is er soms een verdriet en een pijn. We gaan mensen soms door een onrecht heen. Een verdriet heen. Dan denk je van, oh, wat. Maar Jezus is bij ons. Jezus in het Bijbelboek Daniël. Hier is Hij. Hier is Jezus. Als wij zwaar vervolgd worden, is Jezus bij ons. Halleluja. Wat een geheim. En weet je, dan lezen we dus van het leven van Daniël. Dat hij bad voor leiders, hij bad voor presidenten. En als wij voor leiders bidden, dan gaat Nebukadnezar Jezus zien. Dus laten wij bidden voor Mark Rutte, bidden voor Poetin, bidden voor Assad. Hij is geen moslim, hij is geen christen. Maar wat zou het een getuigenis zijn als Assad, president Assad, die nu zo door Rusland gesteund wordt, als hij een persoonlijke ontmoeting heeft met Jezus Christus. Want die oorlog is nog lang niet over, het kan nog heel lang duren. En wat heeft dat weer voor gevolgen voor de regio? Het blijft maar voortdurend. Iran vestigt zich nu in Syrië, want die hebben het op de Judea gemunt. De West Bank, daar houden we meer van. We geven alles een andere naam. Een andere identiteit. Maar laten we bidden. Laten we bidden voor Angela Merkel. Laten we bidden voor Erdogan. Dat deze president, die alles maar meer... Ja, ook weer zo'n grote man, zo'n grote kleine man. Maar als hij tot geloof komt, als hij tot bekering komt. Hij houdt een Amerikaanse voorganger, houdt die gevangen. Daar wordt nu om gestreden. Laten we bidden voor deze voorganger die gevangen zit, dat God dit gebruikt. Maar bovenal dat leiders tot geloof komen. Want achter machtsblokken, dit is ook een gewone man, die moet ook straks voor de troon van Jezus zal hij moeten staan. Het zal het een geweldig getuigenis zijn als hij Jezus ontmoet. Als hij tot geloof komt. Of zeggen we, ja, we zeggen alleen maar, ja, die Poetin is niet te vertrouwen. En dat is een ding. Ja, dat kunnen we allemaal makkelijk zeggen. Dat vinden, we hebben allemaal een mening. Vooral in Nederland. Nou, dus heb vooral een mening. Maar laten wij als christenen vooral bidden. En achter die machtsblokken zitten geestelijke overheden en machten. Die moeten vallen. Ik las van de week... Dat is nog even een voorbeeld. Een vreselijke, vuile aanval op de vice-president van de VS, Mike Pence. Ik heb hier ook stukken, ik heb ze ook uitgeprint. Er is een enorme lastercampagne, want er zijn een aantal journalisten die hebben het gebundeld, want ze willen natuurlijk Trump aan de kant hebben. Trump, impeachment, hoe kunnen we Trump aan de kant krijgen? Maar die journalisten die zijn dus opeens wakker geworden en na gaan denken. Die zijn van ja, maar weet je wat er gebeurt? Als Trump wordt als hij weg moet, wie krijgen we dan? Dan krijgen we de vicepresident. En dat is een christen. Dat is een geestvervulde christen. Dan wordt het nog veel erger. Die Trump, dat is een rare man. Maar die vicepresident, dat is een christen. Dat is een geestvervuld christen. Dus die hebben nu... Het ene artikel, het verscheen afgelopen week in de New York Times, die zei, als ik alles zo samenvat, wat hij gelooft in God, hij is anti-abortus, hij wil dit niet, hij wil dat niet, hij gelooft de Bijbel, ze citeren hem ook in dat stuk, Mike Pence die zegt daar ook, ik bid elke dag en ik lees elke dag in het woord van God. En dan zegt deze journalist, die zegt, deze vicepresident is geestesziek. En zijn naam wordt besmeurd en belasterd. Wat wij moeten doen is voor hem bidden. Voor presidenten en voor vicepresidenten. Ook voor hen. Toen ik dat las, dacht ik, oh ja, wat zou Daniël doen? Wat zou Daniël doen? Die zou 3 keer per dag gaan bidden voor deze president. Dat het getuigenis van Mike Pence, dat het nog veel meer impact heeft. Halleluja. Laat die journalisten maar, die laten ook zien wat hun identiteit is. Waar ze mee bezig zijn. Gewoon de naam van de president, vicepresident, besmeuren, belasteren. Weet je, er is afgelopen week, ja, misschien volgt u dat allemaal niet, of wel, ik weet het niet. Maar dat is weer een ander onderwerp. Maar het komt op hetzelfde principe. Een raadslid in de gemeenteraad van Den Haag, die anti-islam is, die een persoonlijk, ja, daar hele sterke, krachtige uitspraken over heeft gedaan, deze vrouw. Ze is ook in Den Haag geboren. Ik heb een beetje haar levens... Ze heeft 4 kinderen. Ze heeft ook 4 kinderen aangenomen. En nog 3 gehandicapte kinderen. 4 plus 4 plus 3. Deze vrouw staat bekend als een echte moeder. Maar ze heeft dus een politieke opvatting. Ze zit in die gemeenteraad. En ze is een tijd terug, dat is nu duidelijk geworden, is ze gegijzeld door moslimmannen hier in Den Haag. Ze is verkracht. En ze heeft contact gezocht, ze heeft een filmpje nog. Marie en ik hebben het gezien. Ze zei, ik wil het nog een keer zien. Dus Marie en ik hebben twee keer het laatste filmpje van een paar minuten. Heeft ze op zelf gepost. En dat wordt nu ook weer herhaald. Waarin ze zegt, ik ben in de steek gelaten door de politie, door de burgemeester. Ik wil niet in die details. Maar als je in dit land opstaat en zegt waar je voor staat, dan ben je in je leven niet veilig. Word je ook gegijzeld. Ik dacht, jongen, moeten wij wakker worden met elkaar als christenen? Moeten wij niet opstaan en zeggen, welkom alle vluchtelingen, welkom. Welkom in Nederland om Jezus Christus te leren kennen. En als je een andere agenda hebt, dat doen we niet ermee. Wij willen Jezus Christus verkondigen. Ik heb eens een jongen ontmoet, die was hier in het kamp. U weet, de familie Alejek, die zijn in onze gemeente. Hij was een moslimjongen. Die zei, ik ben naar Nederland gekomen, maar mijn imam heeft mij instructie gegeven. Elke keer als ik in Nederland ben en ik zie een kerk, moet ik mijn hoofd omdraaien. Ik zei, nou, dan krijg je nekpijn hier in Nederland. Hoofd omdraaien en een vloek uitspreken. Gewoon je hoofd omdraaien. Want wij hadden hier een mooie avond hier achter in ons wijkgebouw. En ik nodigde hem ook uit. Ik zei, kom en... Nee, ik kom niet in een kerk. Nee, nou, over nagedacht. Dus dan heb ik hem later gezegd, nou, dit is de kerk en dat is het wijkgebouw. Dus de cafetaria. Dus zo heb ik hem toch een keer hier gehad. Welkom in de cafetaria. Ja. Maar weet je, zo was hij hier dus al gekomen. Met een geestelijke instructie. Nou, en dit is onze samenleving. Waar wij, en waarom wil ik het toch noemen? Ik dacht, dat moet je niet doen. Ik wil het wel doen, omdat het leven van Daniel en het vallen van koninkrijken, dat is toen niet gestopt. Dat gaat nu nog steeds door. Dat gaat nog steeds door. Wij moeten nu ook bidden. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat houdt in dat machthebbers Jezus gaan ontdekken. Dat machthebbers Jezus ontmoeten. Nou, dan wil ik nog graag naar hoofdstuk 7. Daar heb ik nog een paar minuutjes voor. Dat is mooi. Hoofdstuk 7, dat is ook zo bijzonder. Even naar Daniel 7. Want daar zie je Daniel zelf. Daar heb ik ook even een slide van. Misschien kunnen we even lezen. Vanaf... Hij ziet dus eerst die vier dieren die corresponderen met dat beeld, die vier machten. Er staat ook in vers 7 bijvoorbeeld dat hij dat vierde dier, dat Romeinse Rijk, dat ziet hij, dat is vreselijk, dat is schrikwekkend, dat is geweldig sterker, dat grote ijzeren tanden het at en vermaalde. Weet je wat nou zo bijzonder is? Dat Jezus is in deze wereld geboren op de dag die God had uitgekozen. Dan zou je zeggen, nou, als ik nou mocht kiezen, wanneer wil je graag dat je zoon geboren wordt op aarde? Nou, toch liefst in vredestijd. En liefst een beetje in een mooie temperatuur, een beetje opgeleukt, mooi eiland of zo. Er is vrede, laat hij daar geboren worden. Die zouden wij toch kiezen? Maar God koos een momentum voor de komst van Jezus, dat dit vreselijke dier, dit Romeinse Rijk, dat met ijzeren tanden, met een haat, met een kruisiging. Toen koos God ervoor om zijn zoon in de wereld te brengen. Wow. En de uitlopers van dat Romeinse Rijk, daar zitten wij in. En dat beeld, dat houdt geen stand. Onze hoop, onze hulp is niet het Koningshuis in Nederland. Het Koninkrijk van Nederland bestaat ook niet zo lang. Hoe lang zal het nog bestaan? Nou, er zijn mensen met een agenda om dat te veranderen. Je kunt je niet voorstellen, maar ik kan me ergens wel voorstellen. Hoe lang zal het nog bestaan? Daarom moeten we ook bidden voor het Koningshuis. Voor een getuigenis. Niet één keer per jaar een plaatje dat ze naar de kerk gaan. Dat is al heel mooi natuurlijk. Maar dat ze God dienen. Zoals deze vicepresident die zegt, ik bid elke dag en ik lees elke dag het woord van God. Wauw. Zulke leiders, zulke presidenten hebben wij nodig. Nou, dan ziet Daniel, die ziet die koninkrijken dus vallen, al die rijken als verscheurende monsters hier voorgesteld. En dan staat er in vers 9, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en Iemand die er altijd is, dat oude vandaag, dat is een beetje een oud Nederlands, maar dat staat letterlijk iemand die er altijd al geweest is. Iemand van de eeuwigheid. Hier wordt God de Vader omschreven. De eeuwige Vader die er altijd al is geweest. Zijn kleed was wit, wit als sneeuw. Zijn hoofdhaar blank. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan, laaiend vuur. Stroom welde op. En dan staat er, ik neem even een sprong. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. Hun werd een levensduur gegeven tot tijd en wijle. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken van de hemel kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de Vader, de eeuwige Vader. En men leidde hem voor deze en hem werd heerschappij gegeven en eer, koninklijke macht. En alle volken, alle naties, alle talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. Daniel ziet hier de zoon des mensen. Mensenzoon. Joden weten, nu ook, toen ook, weten vanuit het boek Daniel. Dat is ook het enige boek waar het voorkomt. De term zoon des mensen. Zoon des mensen. Jezus is zoon van God. Hij is zoon van David. Hij is zoon van Jozef en Maria, natuurlijk. Hij is geboren uit de Heilige Geest, uit de maagd Maria. Maar weet je, nou is er iets opmerkelijks wat ik jullie wil vertellen. Als Jezus over zichzelf spreekt, noemt hij zichzelf altijd zoon des mensen. In de evangeliën, met name in Matteüs, 65 keer noemt Jezus zichzelf de mensenzoon. Waarmee hij, ik wil niet in theologie komen, maar ik probeer het gewoon uit te leggen. Waarin hij tegen het Joodse volk zegt, ik ben die mensenzoon uit Daniel voor de troon van de eeuwige Vader. Dat ben ik. Ik ben de zoon des mensen. Elke keer als Jezus heeft nooit gezegd, ik ben de Messias. Of ik. Hij zei, wanneer de zoon des mensen, de mensenzoon. En ook alleen Jezus, ook niet de discipelen, niet andere mensen, alleen Jezus noemde zichzelf mensenzoon. Dat is heel opmerkelijk. En niet toevallig even, nou ja, dat is dan 3 keer of 5 keer gebeurd. 65 keer noemt Jezus zichzelf, ik ben die mensenzoon. Ik ben de zoon des mensen. De zoon des mensen wijst dus naar de pre-existentie, naar het voorbestaan van Jezus, naar de godheid van Jezus, naar de eenheid met de eeuwige Vader. Deze Jezus, die Nebukadnezar zag, die Daniel hier ziet voor de troon. En Daniel ziet dat deze zoon, deze mensenzoon, krijgt een koninkrijk tot in eeuwigheid. Hij ziet dus al die machten en al die koninkrijken, die vallen en die vallen en die vallen. En dan komt er, terwijl die koninkrijken vallen, komt er inmiddels al een andere steen aanrollen. Ik heb vorige week gezegd, like a rolling stone. Ja, en dat zijn levende stenen. Dat is de gemeente van Jezus Christus. Als het goed is, ben jij een levende steen. Een rolling stone. Niet een dode steen. Dode stenen. Onze autoriteit is ook niet in kerken, in dode stenen. Maar in levende stenen. Halleluja. In levende stenen. Deze predikant die nu gevangen zit in Turkije, hij is een levende steen. Hij is een getuigenis. Je kunt kerken afbreken, wat ze daar doen. En als je een kerk al had, mocht je het ook niet renoveren in Turkije. Nee, want het moet verdwijnen. Nou, je weet je, harde stenen, gebouwen kunnen verdwijnen, maar levende stenen die rollen. En die komen eraan rollen zonder toedoen van mensenhanden. En het rijk van Satan valt als een kaartenhuis in elkaar. Halleluja. Dus waar wil je deel van zijn? Ben je een levende steen in de gemeente? Dat leren wij. Dat is leven in de eindtijd. En dan staat hier dus dat Jezus, ik wil één voorbeeld geven, dat kan nog heel mooi, Matteüs 26, ik heb verschillende voorbeelden, als Jezus 65 keer zichzelf noemt, zoon des mensen, nou daar kan ik nog wel even, daar kan ik wel een serie over houden van 7 weken, over die 65 keer dat Jezus zichzelf noemt, ik ben die mensenzoon uit Daniël. Maar ik wil één voorbeeld, Matteüs 26. Dat is een bijzonder voorbeeld. Even erbij opslaan. Vanaf vers... Ja, Jezus staat hier voor de raad. Matteüs 26. Voor Caiaphas, voor de hoge priester. En dan staat er dat Petrus volgde hem van verre. Die was van het padje. Die raakte Jezus meer en meer kwijt. Dat is heel gevaarlijk. Dan staat er in vers 59, de overpriesters en de hele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen waren. Het lukte gewoon niet om Jezus, juridisch gezien, aangeklaagd te krijgen. Nou, en dan staat er iemand op die zegt, ja, maar hij heeft gezegd, hij kan de tempel van God afbreken en binnen 3 dagen weer opbouwen. Oh, nou, dan komt de hoge priester, stond op en zei tot Jezus, geeft gij geen antwoord? Geef je geen antwoord? En dan staat er, Jezus bleef zwijgen. Dat heb ik rood onderstreept. Soms blijft Jezus zwijgen. Jezus zwijgt. En de hoge priester, moet je nagaan, hier staat de eeuwige zoon van God, die staat hier voor de hoge priester. De echte hoge priester staat hier voor een hoge priester. En die zegt dan, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd, doch, en let nu op, ik zeg u van nu aan, zult u de Zoon des Mensen zien. Hier noemt hij zichzelf weer de Zoon des Mensen. Nu neemt Jezus wel het woord en hij zegt, je zult de Zoon des Mensen zien. En dan citeert hij Daniël. Je zult de Zoon des Mensen gezien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komende op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Nou, toen was het duidelijk. Waartoe hebben we nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij godslastering gehoord. Wat dunkt u? Ze antwoordden, hij is des doods schuldig. Toen spuwden ze Jezus in het gezicht, sloegen hem met vuisten en anderen sloegen hem in het gelaat en zeiden, profeteer ons, Messias. Wie is het die u geslagen heeft? Omdat Jezus hier het woord nam en zei, ik ben de mensenzoon. En jullie zullen op deze mensenzoon zal komen. Hij citeert hier Daniël. Dus Jezus openbaart zich in het boek Daniël op een hele bijzondere manier. Als de zoon des mensen, de mensenzoon. De eeuwige zoon van God, die er altijd is geweest. Terwijl het Johannes-evangelie lees je heel vaak de zoon van God, de zoon van God. Dat was ook om duidelijk te maken dat Jezus God is. Maar hij is niet alleen maar en God en mens tegelijk. Maar hij is ook de mensenzoon uit Daniël. Die er in alle eeuwigheden al is geweest bij de eeuwige vader. En het is heel opmerkelijk dat Jezus zelf 65 keer, dat is zijn identiteit. Ik ben de zoon des mensen uit het boek Daniël. Halleluja. Er is nog een heel mooi voorbeeld in Matteüs 17, waar God spreekt en zegt, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon. En dan wordt daar ook, dan neemt ook Jezus weer zelf het woord en dan zegt hij de zoon des mensen die uit de dood zal opstaan, dat zegt hij tegen de discipelen ronduit, terwijl ze het niet begrepen, en de zoon des mensen die door lijden heen. En het Joodse volk vandaag zal meer en meer gaan zien, en ook alle andere volken, dat Jezus is de mensenzoon uit Daniël voor de troon van God, maar hij is ook de lijdende dienstknecht van de Heer die door lijden heen. Zoals de vrienden door een oven 7 keer heter. Hè? Door lijden heen is de Messias. Door lijden heen. Volken gaan altijd door lijden heen. En dan zeggen we, ja, oh, als je wist wat ons overkwam. Kunnen wij een besef hebben wat er nu in Syrië gebeurt? Wat een verdriet. Deze christenen, deze 12 miljoen mensen. Waaronder vele christenen die gevlucht zijn. En de oorlog nog niet voorbij. Daar is het 7 keer heter. En er zijn christenen. Dus laten we bidden voor het Midden-Oosten. Laten we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want Jezus komt terug met de wolken en elk oog zal hem zien. Wij leven in profetische tijd en daarom moeten we het boek Daniël gaan lezen. Het was ontsloten, maar het is nu geopend om het te lezen en tot ons te nemen. Amen. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel voor het leven van Daniël. Voor het leven van de vrienden van Daniël. Heer, die vastberaden waren om u te dienen. En ik dank u wel, Heer, dat we Jezus mogen zien. Jezus mogen hebben in ons leven, ook vandaag. En Heer, wij leven in heel andere tijden. Maar u bent dezelfde. U bent gisteren en heden dezelfde. U bent de Zoon van de levende God. Maar u bent ook de Zoon des mensen. En Heer, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En ik dank u, Heer, dat u door alle eeuwen heen bent u er altijd al geweest. Ook vandaag. En Heer, koninkrijken gaan vallen, Heer. Ook ja, allerlei plannetjes die er gemaakt worden. Nog steeds weer mensen die dat oude rijk willen doen herleven, Heer. Het koninkrijk van God is onderweg. En wij willen die levende stenen zijn, Heer. Die levende stenen die de komst van Jezus Christus op aarde voorbereiden. Halleluja. Amen. Amen.